Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
Goedemorgen, dit is de Dekkingsraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 7 februari en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week, in transitieplannen van sociale partners ontstaan grote verschillen tussen de getoonde bedragen in het oude en nieuwe stelsel. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten. De AFM vreest dat goed weerscenario's met veel hogere resultaten dan in het financieel toetsingskader deelnemers een onrealistisch beeld geven. Het eindrapport van de monitoringcommissie van het Convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is teleurstellend. 75 pensioenfondsen ondertekenden het convenant in 2018. En het convenant liep in 2022 af en maar 5 fondsen hebben alle afspraken uit het akkoord uitgevoerd. En pensioenfondsen zijn momenteel minder geneigd tot grote strategische veranderingen in hun beleggingen. Ze richten zich vooral op analyses voor het beleggingsbeleid in de nieuwe pensioenregeling en hoe hun bestaande beleggingen daarin een plaats krijgen. Met mij in de studio zijn vandaag Samir van Alphen en Tjibbe Hoekstra, allebei redacteur van PensioenPro. Welkom.
Hallo.
Hoi.
Ja, Samir, we gaan het vandaag over 2 onderwerpen hebben in deze aflevering.
Mm-hmm.
We beginnen met de vrees van de AFM dat goed weerscenario's met veel hogere resultaten dan in het oude stelsel deelnemers een onrealistisch beeld geven van hun verwachte uitkering in het nieuwe stelsel. En de toezichthouder wil dat dit verandert. Wat is hier aan de hand?
Nou, de AFM maakt zich zorgen over het zogeheten transitie-UPO.
Mm-hmm.
Dat is een UPO wat elke deelnemer in de brievenbus krijgt in aanloop naar het nieuwe stelsel.
UPO is het uniform pensioenoverzicht.
Ja, klopt. Dat ding wat niemand leest en in hooguit in een mat
stopt.
Of gewoon in het prullenbak gooit.
Ja.
Dan komt er ook in aanloop naar het nieuwe stelsel komt er een transitie-UPO. Mm-hmm. Waarop de bedragen staan van dit is je pensioen nu in 3 scenario's. En dit wordt je pensioen straks in het nieuwe stelsel.
Mm-hmm.
En de AFM is bang dat mensen daar een heel positief beeld krijgen van het nieuwe stelsel. Terwijl dat misschien niet waar hoeft te zijn.
Ja, dat ze hoge verwachtingen gaan hebben.
Ja.
En hoe kan het dan dat in het nieuwe stelsel die verwachte bedragen zoveel hoger zijn?
Ja, dat heeft eigenlijk 2 oorzaken. Maar de belangrijkste oorzaak is volgens de AFM het zogeheten vervallen van het genoeg is genoeg principe.
Mm-hmm.
In het huidige stelsel geldt de regel dat je eigenlijk nooit meer kan krijgen dan de inflatie bij je pensioen. Dus ze zeggen een beetje gemaximeerd. Hè? Dus je kunt niet als de beleggingen zo goed doen dat je dan nog extra boven de inflatie krijgt.
Mm-hmm.
En dit nieuwe stelsel, dat is een premieregeling. Ja, daar ken je eigenlijk dat genoeg is genoeg principe niet. Dus als dan de beleggingen het echt heel goed doen, dan krijg je ook een heel hoog pensioen.
Ja.
En dat blijkt dus ook uit de berekening in de 3 scenario's. In een slecht scenario, of een verwacht scenario of een goed weer scenario.
Mm.
Ja, dat het veel beter uitpakt dan het huidige stelsel. Om maar een voorbeeld te noemen, pensioenfonds Schoonmaak.
Mm.
En die heeft dan een transitieplan gepubliceerd. Voor 27-jarigen staat daarin, als het een gemiddeld scenario is, dan is het geloof ik al iets van 51% meer aan pensioen wat je krijgt. En als het helemaal goed gaat, dus in het goed weer scenario, dan is dat 127%.
Ja.
Dus dat is echt gigantisch hoog eigenlijk.
Enorm verschil ook.
Ja.
En waar is de AFM daarmee bang voor?
Ja, het is wel grappig dat de AFM er nu op aanslaat. Want ja, het nieuwe stelsel staat al heel lang in de stijgers.
Mm-hmm.
En nu komt eigenlijk het moment op dat er ook gecommuniceerd gaat worden richting werknemers, slapers en gepensioneerden.
Ja.
Kennelijk leidt dat dan bij de AFM tot een zorg. Dat is een soort commissietje. Dat heet het platform pensioentransitie.
Mm-hmm.
Daar zit de DNB in, de AFM, wat pensioenfondsen, pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars. Lekker gezellig clubje. En die proberen dus, als er problemen ontstaan, dat vroegtijdig te signaleren en een oplossing voor te vinden. En ja, nu heeft de AFM dus eerst die transitieplan onder ogen gekregen, waarin die enorme hoge bedragen staan. Ook bij pensioenfondsen nagevraagd van, ga je dit nou ook echt naar deelnemers communiceren? Nou, antwoord was ja.
Ja.
En dan denkt de AFM, ja, maar dat schetst toch een verkeerd beeld.
Mm.
En ja, je vroeg waar zijn ze bang voor? Ik heb een hele lange aanloop naar het antwoord van deze vraag.
Ja, dat heeft helemaal niks.
Maar ze zijn bang dus dat mensen dus denken van, nou, met mijn pensioen zit het wel goed.
Ja.
En dan kijken we verder niet naar. Maar er kan gedurende de rit van alles gebeuren, waardoor ja, dat pensioenresultaat of die uitkering toch anders wordt. Bijvoorbeeld als het inderdaad zo goed gaat, ja, dan zullen toch sociale partners op een gegeven moment zeggen van ja, misschien moeten we dan toch eens kijken of we die premie niet omlaag kunnen doen. En werkgevers die balen sowieso al vaak dat ze best wel hoge premies moeten betalen.
Ja.
Dus als het dan heel goed gaat, ja, dan zal er misschien toch besloten worden om gewoon die premium laag te doen. En dat zorgt er dan voor dat de pensioenuitkering lager wordt. En daar is de AFM met name bang voor. Dat ja, als het inderdaad zo goed gaat, dat er gesleuteld gaat worden aan de regeling.
Ja.
Waardoor het verwachte pensioen helemaal niet uitkomt, zoals het nu lijkt.
Ja. Ja, je zei al, het is grappig dat de AFM er nu mee komt. Er is ook al eerder voor gewaarschuwd, toch?
Ja. Ja, wij PensioenPro lopen altijd voor op iedereen. Dus verleden jaar in juni had ik al een artikel geschreven met Jeroen Koopmans van Bel en ook Agnes Jozef. Die werkte toen nog bij Achmea Pensioenservices.
Ja.
En die waarschuwde toen al voor die enorm hoge bedragen. En dat was aan de ene kant was dat ook dat genoeg is genoeg principe wat vervalt. Maar ook de basis waarop al die berekeningen worden gemaakt. Die komt bij allemaal scenario's. En ja, die scenario's zijn ook vrij positief, zeker voor de eerste jaren na de invoering van het nieuwe stelsel.
Mm-hmm.
Veel hoger dan bijvoorbeeld aandelenrendementen, wat de commissie parameters die heeft nagedacht van goh, hoe gaat het nou allemaal ontwikkelen? Die hebben daar een mooi plaatje van gemaakt. En ja, die nieuwe scenario sets van DNB, die zijn toch allemaal weer wat rooskleuriger. Mm-hmm. Dus toen werd al wel het steentje geworpen van ja, in het nieuwe stelsel ziet het er allemaal heel mooi uit. Terwijl er niet per se meer geld is dan nu.
Is dat eigenlijk iets wat nu ook wordt besproken in die kamerdebatten die er nu zijn met de nieuwe Kamerleden?
Ja, want Agnes Jozef die zei het eerste kamerdebat dit jaar, wat ze zelf had aangevraagd ook toen de Kamer geïnstalleerd wordt. Toen wees ze er ook wel op van, toen verwees ze inderdaad ook naar dat transitieplan van schoonmaak.
Mm-hmm.
Dat die pensioenen dus veel hoger uitkwamen, met name in het goed weerscenario. En ja, ze zijn letterlijk daar zoiets van, actuaris moet ik allemaal berekeningen maken.
Mm-hmm.
Moest nu allemaal berekeningen maken dat het allemaal zo goed uitkwam. Ja, daar kwam geen zin in, omdat ik ben het er gewoon niet mee eens. Ja. En want ze zegt, ja, er wordt niet meer premie ingelegd, dit nieuwe stelsel. Er is niet meer geld en toch gaat iedereen erop vooruit. Ja, dat kan niet.
Ja. De AFM die noemt nu de problemen urgent. Hè? Er moet snel een oplossing komen.
Ja.
Waar denkt de toezichthouder dan aan?
Ja, urgent omdat de eerste fonds gaan al in 2025 over. Dus ja, ergens dit jaar belanden die transitie-UPO's bij die deelnemers op de deurmat. Ja, aan de ene kant wordt gedacht misschien een disclaimer bij van nou, dit zijn toch echt wel verwachte bedragen en het kan allemaal anders worden.
Mm-hmm.
Dus ontlenen vooral geen rechten aan. Ja, je kunt natuurlijk ook zeggen, we gaan die modellen waar die berekeningen op gebaseerd zijn aanpassen, waardoor die bedragen gewoon minder hoog uitkomen.
Mm-hmm.
Aan de andere kant zegt de AFM, ja, ze constateren problemen, ze maken zich zorgen. Mm-hmm. Maar het is toch vooral iets aan de sector, die moet het allemaal gaan oplossen. Wij constateren het probleem, maar wij gaan niet voorschrijven wat dan de oplossing is.
Hoe ze het moeten doen.
Nee. Ja. Ja, en afgelopen week is er dus nog een bijeenkomst geweest tussen pensioenfondsen, pensioenfederatie en AFM, om dit probleem te bespreken en oplossingen te verzinnen.
Ja.
Ik had gisteren nog gevraagd aan de AFM van nou, leuk update voor deze podcast.
Ja.
Maar ze zei nee, daar gaan we voor des niks over zeggen. En ja, ze wezen er met name op dat het toch ook in de sector is om een oplossing te vinden. Maar
ja,
ik ben wel heel benieuwd waar ze mee komen.
Ja, nou, dat moeten we nog even afwachten dus.
Ja.
Dankjewel, Samir.
Oké. Okay.
Kom zo weer bij terug.
Ja.
De monitoringcommissie van het Convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen kwam met een teleurstellend eindrapport. Van de 75 pensioenfondsen die het convenant hebben getekend in 2018, hebben dus maar 5 fondsen alle afspraken uit het akkoord uitgevoerd. Het convenant was eigenlijk al vanaf het begin tot mislukken gedoemd. Tjibbe, wat houdt het convenant eigenlijk ook alweer in?
Het IVB-convenant is een afspraak die pensioenfondsen in 2018 met elkaar hebben gemaakt om de OESO-richtlijnen voor verantwoord beleggen te implementeren. In de praktijk betekent dat processen moesten worden ingericht aan de hand waarvan ze kunnen controleren of de bedrijven waarin ze beleggen ook mensenrechten respecteren, fatsoenlijk omgaan met hun werknemers, corruptie bestrijden, milieuwetgeving respecteren, dat soort zaken.
Mm-hmm.
Die richtlijnen moesten ze implementeren in hun beleid, in hun uitbesteding en in een rapportage. En ze moesten ook monitoren of hun externe vermogensbeheerders zich eraan houden.
Ja. Ja, er zijn dus maar 5 fondsen nu die alle hoofddoelstellingen hebben uitgevoerd. Hè? Wat zijn daar de redenen voor?
Nou, eigenlijk lijkt het erop dat het convenant al vanaf het begin af aan tot mislukken gedoemd was. Want ja, de monitorencommissie die het eindrapport heeft geschreven, die constateert dat veel pensioenfondsen onvoldoende besef hebben gehad waaraan ze zich committeerden. Mm-hmm. Toen ze het convenant ondertekenen, ja, dat is natuurlijk al een valse start en dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen.
Ja.
Het betekent ook het gelijk van voor het pensioenfonds PostNL, dat is wel saillant. Dat is toch een van de grotere ondernemingspensioenfondsen in Nederland. En die hebben bewust dat convenant niet ondertekend, omdat ze het te vaag vonden. Dat zeiden ze ook tegen PensioenPro anderhalf jaar geleden toen ze een interview gaven.
Ja.
Ja, terwijl het fonds ook het best scorende OPF is op, op de VBDO-ranglijst voor duurzaam beleggen. Dus ze doen het heel goed, maar ze vonden toch, ja, ze hadden geen vertrouwen in het convenant. En ja, het is wel gebleken dat ze daarin achteraf gelijk hadden.
Ja.
Er zijn ook nog andere redenen voor die mislukking, behalve dan ja, dat het te vaag was. Zo zijn fondsen ook misschien wel te ambitieus geweest door zich te richten op, want ja, die eerste letter van het convenant is internationaal. Ze hadden volgens, dat zegt die monitorscommissie ook, ze hadden misschien beter zich kunnen richten op dossiers dichter bij huis. In plaats van zich te focussen op engagement met de mijnbouwbedrijven in Peru over rechten voor mijnwerkers daar.
Ja.
Hadden ze zich bijvoorbeeld kunnen richten op huisvesting voor arbeidsmigranten of de impact van de industrie op omwonenden zoals hoogovens of zo. Want dat, ja, dat is toch makkelijker. Je is dicht bij huis, je weet wat er speelt, je weet wie de spelers zijn. Je kunt gewoon in Nederlands met ze overleggen.
Mm-hmm.
En het spreekt ook meer tot de verbeelden van je deelnemers.
Ja, dus het heeft ook te maken met de definitie van het convenant.
Ja, ja, het is misschien gewoon ja, te vaag, te overkoepelend, te ambitieus geweest.
Ja.
En daarnaast ja, ook belangrijk is dat ja, veel fondsen toch onvoldoende bestuursaandacht hebben gegeven hieraan.
Mm-hmm.
Met name kleinere fondsen. Ja, er waren natuurlijk ook veel andere zaken waarmee ze zich de afgelopen tijd hebben moeten bezighouden. Zoals die SFDR, die duurzaamheidsverordening van de Europese Unie. En natuurlijk ook de wet toekomst pensioenen.
Ja.
En dat waren zaken die ze gewoon wettelijk verplicht waren uit te voeren.
Ja.
Ja, als je die SFDR niet had geïmplementeerd, ja, dan krijg je de AFM achter je aan. En ja, de wet toekomst pensioenen is natuurlijk ook de belangrijkste prioriteit.
Andere prioriteit inderdaad.
Ja. Terwijl dat IFB-convenant toch behoorlijk vrijblijvend is geweest, ja. Het leeuwendeel van die fondsen die heeft gewoon niet gedaan wat ze hadden beloofd. Maar ja, er zitten geen consequenties aan.
Ja. Voorzitter Ger Jaasma van de Pensioenfederatie die riep in 2021 pensioenfondsen nog op tot een eindsprint bij de implementatie van het convenant. Bij een tussenrapportage bleek al dat de fondsen achterliepen op de planning. En ja, van een eindsprint is niet veel terechtgekomen. Dat is een pijnlijke constatering. Hebben de fondsen het wel geprobeerd?
Misschien hebben ze het wel geprobeerd, maar ja, het is in elk geval niet gelukt. Er is nauwelijks vooruitgang geboekt sinds het laatste tussenrapport in 2022. Alleen op het gebied van beleid is in het laatste jaar van het convenant ja, wel wat vooruitgang gehaald. 30% van de fondsen heeft nu die OESO-richtlijnen geïmplementeerd in het beleggingsbeleid. Dat was eerder 20%. Dus ja, dat is het enige wat eigenlijk gelukt is nog in het laatste jaar.
En heeft het convenant dan wel iets positiefs opgeleverd?
Nou ja, het is natuurlijk eigenlijk een mislukking omdat de doelstellingen grotendeels niet gehaald zijn. Maar het is natuurlijk sowieso lastig om dat toe te geven voor de ja, voor het bestuur van het convenant, voor de fondsen zelf. Maar het is aan de andere kant natuurlijk ook niet zo dat er helemaal niets gebeurd is. Want ja, het glas was misschien aan het begin van het convenant helemaal leeg. Er is nu een klein beetje water in. Dus ja, het staat natuurlijk, er is wel iets gebeurd.
Maar ja. geeft het ook niet aan gewoon hoe eigenlijk ingewikkeld het is als belegger. Met name in een internationale context met duurzaamheid bezig te houden. Jij bent afhankelijk van bedrijven
klopt,
ze mee willen werken.
Ja,
en ook wat ja, bedrijven weten misschien ook niet helemaal wat er in hun ketens gebeurt met de leveranciers.
Nou, wat inderdaad die monitorscommissie ook constateert. Dat pensioenfondsen wel engagement hebben gedaan met bedrijven. Alleen dat niet duidelijk is geworden wat eruit is gekomen. Er zijn geen zichtbare resultaten geboekt. En pensioenfondsen hebben ook niet aangegeven wat ze gedaan hebben of zouden doen als zo'n engagement niet de gewenste resultaten oplevert.
Oké.
Ja, er zijn ook niet consequenties verbonden dus aan het niet uitvoeren of niet voldoen aan de afspraken in het convenant. Maar dan, ja, dan is er nog een grote vraag, wat gebeurt er dan nu mee? Zijn er nog überhaupt wel stimulansen om dat maatschappelijk verantwoord beleggen breder op te pakken voor de fondsen?
Nou, ik heb ook de Pensioenfederatie om een reactie gevraagd. Ja, die kwam pas na de publicatie van mijn artikel.
Mm-hmm.
Ja, en die, de woordvoerder zegt dat ze momenteel met een groepje pensioenfondsen aan het kijken zijn of ze standaard passages kunnen opstellen voor de contracten die pensioenfondsen met vermogensbeheerders hebben, waarin ze dus die richtlijnen gaan verwerken.
Ja.
Juist nu gaan we doorpakken, zegt de Pensioenfederatie. Maar ja, ik moet nog zien wat er van terecht komt. Want ja, voorlopig hebben pensioenfondsen natuurlijk ook heel veel andere dingen aan hun hoofd. En niet in de laatste implementatie van de nieuwe pensioenwet. Dus ja, ik ben toch bang dat de bestuursaandacht voorlopig daarna blijft uitgaan.
Dankjewel, Tjibbe. Dan hebben we nog ons derde onderwerp. Pensioenfondsen zijn momenteel minder geneigd tot grote strategische veranderingen in hun beleggingen. Ze richten zich vooral op analyses voor het beleggingsbeleid in de nieuwe pensioenregeling en hoe hun bestaande beleggingen daarin een plaats krijgen. Samir, hoe ben je tot dit verhaal gekomen?
Ja, het leek mij goed om zo aan het begin van het jaar eens te kijken wat pensioenfondsen nu eigenlijk van plan zijn met de beleggingen. Pensioenfondsen zijn langetermijnbelegger en leggen strategische beleggingsbeleid leggen ze dan wel vaak voor x aantal jaren vast uit een ALM-studie. En dat vertaalt zich dan elk jaar dat ze kijken van oké, hoe gaan we dat dan invoeren of wijken we er iets van af. Maar het leek me wel interessant om dit jaar eens te kijken van ja, zie je nou ook al in die hele plannen of wat er allemaal besproken wordt in besturen of beleggingsadviescommissies al iets van een glimp van hoe ze nou eigenlijk willen gaan beleggen het nieuwe stelsel en hoe ze zich daarop voorbereiden. Mm-hmm. En ook ja, omdat de rente structureel hoger staat dan pakweg 2-3 jaar geleden, ja, zie je dan ook nog verschuivingen in de beleggingen, omdat ja, met bepaalde beleggingen gewoon meer rendementen maken valt in aanvang dan voorheen.
Ja.
Dus daar was ik eigenlijk interessant of geïnteresseerd. Dat is heel moeilijk woord. Ingeïnteresseerd of, ja, of je daar dus wat zag. En
ja.
Heel veel partijen, fiduciair beheerders en consultants gebeld om daar wat zicht op te krijgen.
Ja. En wat viel je op toen je deze mensen, de fiduciair managers en consultants, had gesproken?
Nou, dus één ding wat me opviel was dat de pensioenfondsen niet al heel een duidelijk beeld hebben van oh, zo gaan we onze beleggingen invullen in het nieuwe stelsel en zo gaan we erop voor sorteren. Wat je ook wel ziet is dat die hogere rente, aan de ene kant bij pensioenfondsen die dus net hun strategische studie hebben gedaan, die ALM-studie, zie je die hogere rente wel wat invloed hebben, maar fondsen die dat niet hebben gedaan, die wijzigen niet echt heel erg veel.
Mm-hmm.
En wat me opviel nog is dat fondsen die waarbij de beleggingen heel erg uit lood zijn geslagen in 2022. Tussen de beursgenoteerde beleggingen als aandelen, obligaties.
Mm-hmm.
En de niet beursgenoteerde beleggingen als private equity en vastgoed.
Mm-hmm.
Dat fondsen die daar nog steeds met die balans, dat niet helemaal nog goed in balans is, daarmee worstelen. Dat ze dus wat ze verdienen op private equity en vastgoed, dat ze dat dan in aandelen stoppen of ja, obligaties om dat weer recht te trekken.
Ja.
Dat viel me een beetje in grote lijnen op.
Ja, want sinds 2020 zijn de dekkingsgraden fors gestegen.
Ja, klopt.
En wat doen de fondsen met dat gegeven?
Ja, je hebt eigenlijk twee groepen fondsen, kwam ik dan achter in mijn rondgang. Tjib heeft ook heel veel geschreven dat pensioenfondsen de dekkingsgraad of de renteafdekking hebben verhoogd.
Ja.
Ook om de dekkingsgraad in aanloop naar het nieuwe stelsel te beschermen. Dus dat is dan één categorie fondsen die dat heeft gedaan, nog ook gaat doen. Of gewoon zeggen van nou, de dekking is zo hoog en dat laten we dus nu
ja,
zo.
Ja, Samir, staat in die beleggingsplannen dan ook nog wat ze gaan doen in de aanloop naar de transitie? Want ja, die transitiedatum hebben ze en dan ze moeten naar die transitiedatum toewerken. Dan heb je toch een harde knip en dan
ja,
ga je over naar je nieuwe beleid.
Nou, wat ik begrepen is dat er wel taal staat in beleggingsplannen van dat bijvoorbeeld de bescherming van de dekkingsgraad een belangrijk aandachtspunt is voor de komende jaren. Maar dat, hoe ze dat precies gaan invullen, dat ja, eigenlijk meer ook wel in beleggingsadviescommissies wordt besproken. En dan niet een hele route of zo in het beleggingsplan staat. Wat ik wel heb begrepen is dat naast de renteafdekking verhogen om de dekkingsgraad te beschermen. Dat er ook wel een verwachting is dat fondsen die in 2025 overgaan, in de laatste maanden nog een bijvoorbeeld met aandelenopties gaan werken.
Mm-hmm.
Om bijvoorbeeld een klap op de beurs, dat dat niet zo'n harde impact heeft op de dekkingsgraad, om dat te voorkomen.
Ja.
Dus dat is ook wel een manier waarop die fondsen hun dekkingsgraad proberen te beschermen.
Ja, klopt. Dat heb ik ook al gezien. Er zijn aan fondsen als APG, personeelsfonds, dat heeft mm-hmm. een implementatieplan net gepubliceerd. Ja, ook een fonds als APG personeelsfonds.
Ja.
Die heeft zijn implementatieplan net gepubliceerd. En daarin staat ook dat zij hun aandelenrisico flink gaan terugbrengen. En doen ze onder meer met opties.
Oké, dat is wel interessant. Ja, want ik heb misschien 2 jaar geleden een verhaal geschreven over 3 manieren om je dekkingsgraad te beschermen. En toen werd dit ook wel als een van de mogelijkheden genoemd. Maar ja, toen was het een beetje van ja, dat vinden we ons toch te ingewikkeld, complex en misschien duur. Maar nu blijkt dus toch dat zo'n fonds APG dat gewoon wel gaat doen.
En ze zijn niet de enige, want ik sprak gisteren met pensioenfonds Openbare Apothekers. Dat is echt nieuws.
Oké.
Toch nergens
Tinning, nieuws in de podcast.
Ja,
dat zij gaan ook hun volledige aandelenrisico afdekken tot de invoerdatum. Daar willen ze al eind van de maand mee beginnen.
Oké. Nou ja, zo zie je maar. Dus dat is dus de categorie fondsen die echt die dekkingsgraad wil beschermen.
Ja.
En je hebt toch ook een groep fondsen die dat dan weer wat minder uitmaakt. Die zijn er dan blijkbaar niet zo bang voor. En die nemen juist de verbeterde financiële positie aan om juist nog wat meer risico te nemen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld door in de return portefeuille wat meer te gaan beleggen ten opzichte van de matching. Of de matching portefeuille in te vullen met hypotheken in plaats van alleen staatsobligaties. Of juist wat meer in private equity te beleggen of vastgoed. Mm-hmm. Dus ja, dat vond ik ook wel een interessant element, dat niet de hele sector kennelijk die dekkingsgraad kost tot kost wil beschermen. Maar ja, ook een aantal fondsen zeggen, nee, we nemen juist alvast wat meer risico in aanloop naar het nieuwe stelsel.
Ja. En de rentestand is nog steeds veel hoger dan de laatste jaren. We hadden net ook over renteafdekking. Maar kun je wat meer vertellen over hoe fondsen daarmee omgaan?
Ja, nou, ik was met name benieuwd. Als die rente hoger staat, dan krijg je ook gewoon, als je in een obligatie stapt, krijg je ook gewoon een hogere coupon.
Mm-hmm.
Ja, dus de uitkering die je dan krijgt, die is gewoon hoger dan de 0% van een paar jaar geleden. Dus je zou denken van, nou, misschien is het dan ook interessant om gewoon meer in dat soort beleggingen te gaan zitten. Nou ja, wat ik zo hoor is dat fondsen die dus zo'n ALM-studie hebben gedaan, hè, 1 keer in 3 jaar voor een strategische beleggingsmix, mm-hmm. dat je daar wel inderdaad ziet, vaste rente en de waarde zijn aantrekkelijker geworden. Dus we kunnen wel wat meer, bijvoorbeeld toch nog meer in staatsobligaties gaan zitten dan bijvoorbeeld in grote bedrijven, aandelen van grote bedrijven.
Mm-hmm.
Juist ook om de renteafdekking te verhogen dan om wat meer staatsobligaties te gaan doen. Maar ik begrijp ook wel fondsen die niet zo'n strategische studie hebben gedaan, dat die eigenlijk zeggen van, nou ja, misschien zijn er mooie rendementen al gemaakt op die obligaties, bedrijfsobligaties.
Mm-hmm.
Dus daar gaan we nu niet meer geld in stoppen.
Ja. En in 2022 daalden aandelen en obligaties in waarde. Afgelopen jaar herstelden de koersen zich weer. Wat betekenen deze koersbewegingen voor de beleggingen van de fondsen?
Ja, nou, in 2022, zoals ik al zei, zag je dus die balans tussen beursgenoteerde beleggingen en niet beursgenoteerde beleggingen helemaal uit het lood slaan. En ja, fondsen zeggen gewoon, we willen zoveel in beursgenoteerd, of dat moest dan liquide, en zoveel in niet beursgenoteerd illiquide.
Ja.
En er zitten bepaalde bandbreedtes omheen. Ja, en als die bandbreedtes doorbroken worden door bepaalde bewegingen, dan moeten ze eigenlijk dat weer recht gaan breien door te gaan verkopen en transacties te voeren. Nou,
ja.
Waar pensioenfondsen niet van houden, is heel veel transacties, want dat leidt alleen maar tot hogere kosten. En die illiquide beleggingen, ja, ze heet het niet voor niets illiquide. Dus die kan je niet van de een op de andere dag verkopen. Dus veel fondsen hebben dat toch een beetje aangekeken en een beetje ondergaan in 2022, toen die aandelen en obligaties enorm omlaag gingen. En de private equity en vastgoed bleven een beetje liggen of steeg zelfs nog wat. Hebben ze toch gekeken, eerst een beetje aangekeken. En 2023 is het ook weer hersteld, aandelen en obligaties. Maar nog niet bij alle fondsen weer zoals het volgens de strategische beleggingsmix moet zijn.
Mm-hmm.
Dus dan zie je dus dat fondsen zeggen van, nou, wat we nu verdienen met private equity en vastgoed, daar komen gewoon vaste inkomstenstromen elk jaar richting het fonds. Dat gaan we dan niet opnieuw beleggen in vastgoed en private equity, maar dat groeit alleen maar nog meer. Maar daar kopen we aandelen en obligaties van. En ja, zo wordt die balans dan wat rechter getrokken.
Ja, en zie je een verschil in hoe fondsen beleggen in aanloop naar het nieuwe stelsel vergeleken met het huidige stelsel?
Nou, ik sprak dan toevallig ook een pensioenfonds. Ja, dit nieuws komt dan naar je toe. Er is een pensioenfonds ook. Die was wel vaak in een podcast langsgekomen.
Ja, precies.
Ja. En die gaan dus in 2025 al over.
Mm-hmm.
En toen had ik ook gevraagd vanochtend van, ja, gaat jullie beleggingsmix er dan heel anders uitzien? Maar dat blijkt dan toch eigenlijk niet het geval te zijn. Op hoofdlijnen blijft de verhouding tussen vastrentend en meer risicovolle beleggingen blijft ongeveer gelijk.
Mm-hmm.
In de orde 45-55%. Voor jongeren kan, de renteafdekking gaat dan wel omlaag. Omdat een nieuwe stelsel, ze hadden dat geloof ik opgehoogd naar 80%. En dit nieuwe stelsel gaat het terug naar 35%.
Mm-hmm.
En ook omdat ze voor jongeren minder hoefden af te dekken. Maar ja, als dat een voorbode is voor heel veel fondsen, dan zal er misschien in de belegging uiteindelijk helemaal niet zoveel veranderen. En is met name iedereen meer in paniek om de dekkingsgraad die er nu is, om die vast te houden. Dat daar eigenlijk de blik op gericht is. Ja. Ik weet niet, je hebt nog bij APG nog iets gelezen over hoe hun beleggingen eruit gaan zien?
Ja, APG gaat wel wat dingen aanpassen. Die gaan bijvoorbeeld minder in opkomende markten aandelen beleggen en meer in emerging market debt.
Oké. Okay.
Dus ze gaan niet meer in inflation-linked bonds gaan ze ook niet meer zitten.
Mm-hmm.
Ze gaan wel wat dingen aanpassen, maar ik geloof ook dat de return matching verhouding niet heel erg wijzigt.
Oké, okay. Ja, interessant.
Samenvattend, zijn weinig of niet bezig met...
Met dingen voor het nieuwe stelsel, maar ja, in aanloop naar het nieuwe stelsel proberen ze toch wel zoveel mogelijk dekkingsgraad te beschermen.
Ja, dankjewel weer voor je bijdrage, Samir. Dit was de dekkingsgraad van PensioenPro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag PensioenPro. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over 2 weken.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.